Broeders en zusters, iedereen hartelijk welkom. En ik ben dankbaar dat ik in jullie midden mag zijn en dat jullie mag dienen met het woord van de levende God. En de Heer heeft van de week duidelijk met mij gesproken over datgene wat ik vanavond hier in Ermelo mag doorgeven. Ik hoop dat je met een verlangend, ontvankelijk hart bent gekomen. Een hart met geloof. En dan zal er geschieden naar je geloof vanavond. Geloof je dat? En dan doet God altijd meer dan dat wij kunnen bidden of denken. Zullen we deze samenkomst in de handen van onze Heer en Heiland leggen? Vader, wij prijzen ons vanavond gelukkig dat wij een plek van U hebben gekregen. Waarop we niet alleen elkaar mogen ontmoeten, maar waar we bovenal een ontmoeting met U mogen hebben. U die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en alles wat daarin is. U die ons geschapen heeft. U die onze adem in uw hand heeft, zoals de psalmdichter dat zegt. U bent het die ons hebt samengebracht. En we zijn samen in de naam van onze Heer Jezus Christus. Dank u wel voor die gelegenheid. Dank u wel voor dat geweldige voorrecht. En we zijn samen in de wetenschap dat u vanavond tot ons zal spreken vanuit uw woord. En heren, dat is het woord wat wijs maakt tot zaligheid. Dat is dat woord waarin we de Heer Jezus tegenkomen op elke bladzijde. En het is dan ook mijn intense verlangen en mijn intense gebed dat Hij verheerlijkt zal worden vanavond. Dat Hij centraal zal staan. Want daar waar we onze blik richten op Jezus, daar ontvangen we nieuwe levensmoed, hoop, uitzicht en verwachting. En elke ontmoeting met Jezus zal ons leven radicaal en totaal veranderen. Vader, ik bid u dan ook om de krachtige werking van uw Heilige Geest. Dat als we de Bijbel open doen, dat we diep onder de indruk komen van dat wat u tot ons te zeggen heeft. En dat alle gedachten die ons afleiden van uw woord, dat ze gevangen genomen worden onder de heerschappij aan Jezus Christus. Zodat we hier in alle rust mogen zijn. En dat we in ons denken rustig zijn. Dat we in ons hart en in ons gevoelsleven tot rust zullen komen. Omdat we de ware rustaanbrenger ontmoeten. De Heer Jezus Christus. Want wat kunnen er veel dingen in ons hart spelen, in onze gedachten, in ons leven. Dat we zo gefocust zijn op de zorgvuldigheden van het leven. Dat we u niet meer zien. En dat we de kracht van uw woord niet meer ervaren. Maar u wil vanavond een woord van hoop doorgeven aan hen die zich misschien wel hopeloos voelen. U wil vanavond rust aanbieden aan hen die rusteloos hun rust in alles en van nog wat zoeken, maar niet in u. U wil vanavond een zacht hart geven aan hem of haar die hier naartoe gekomen is met een hart van steen. Heere God, u weet wie u kennen. Wees hen mild en goed. En laat de hoop in hun hart, de hoop op uw komst, verlevendig worden vanavond. Maar ik bid u ook voor hen die u nog niet kennen. Die hier misschien wel week aan week komen of vanavond misschien eens met iemand mee zijn gekomen. Zo in de zin van, joh, je moet dat ook eens horen. Maar die u niet persoonlijk kennen. Heere, geef dat het vanavond een avond zal zijn die ze in hun dagboek zullen opschrijven. 2 juni 2013. Toen heb ik in Ermelo voor het eerst een ontmoeting met Jezus gehad. Heere, u weet waarvoor ik hier naartoe ben gekomen. Niet voor een stuk geestelijk amusement. Maar om uw Zoon te verheerlijken. Hem te verkondigen die onze vrede is. Zegen ons zo hoofd voor hoofd en hart voor hart. We bidden in bijzonder voor uw volk Israël. Heren, we houden van hen omdat het uw uitverkoren volk is. We begrijpen het niet allemaal. Ook niet hoe zij handelen. Maar we bidden om de vrede van Jeruzalem. En dat nog vele Joodse ogen open zullen gaan voor de reeds gekomen Messias. Vader, we leggen alle aspecten van deze samenkomst in uw hand. En ik wil nog een bijzondere zegen bidden voor de kinderen. Dank u wel dat ze er zijn. Dank u wel voor de jongelui. Heere, geef dat ze zich aangesproken weten. Dat de God van de Bijbel de levende is. En dat als ze naar huis gaan, dat ze van één ding diep en grondig overtuigd zijn. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Verheerlijk u zelf in jong en oud, tot eer van uw naam. Amen. We gaan zingen 931 uit de bundel van Johannes de Heer. U mag dat zitten doen, maar als ik de tekst lees, dan gaat dat beter als u dat staan doet. Voor zover dat mogelijk is. Er is niemand die zo'n rijk vooruitzicht heeft dan een christen. En de vraag is ook of we eruit leven. Want we kunnen heel veel weten. Maar leven we ook uit die rijkdom? Uit dat wat nog in het verschiet zit, ligt. En wat spoedig zal gaan gebeuren. Prachtig, dat lied wat we zojuist gezongen hebben. En ik wil vanavond met jullie een boodschap delen over wat is nou de uitwerking van de hoop die in ons is. Als we weten, geloven mogen, vast mogen weten dat de Heer Jezus spoedig komt en Hij zijn koninkrijk zal gaan oprichten. Wat betekent die hoop, die verwachting, dat verlangen voor mij vandaag? Want als we met de toekomstverwachting bezig zijn zoals de Bijbel die beschrijft, maar het heeft geen uitwerking in het leven van vandaag, van nu, dan heeft het voor God totaal geen waarde. En laat dat heel duidelijk zijn. Alleen een visie op de toekomst hebben, zonder dat dat zijn weerslag heeft in de praktijk van mijn leven, dat heeft voor God totaal geen waarde. En daarvan wil ik u vanavond, voor zover u dat niet bent, overtuigen vanuit de Bijbel. En die willen we nu gaan opendoen. Ik ga twee gedeelten lezen, korte schriftgedeelten, omdat ik meerdere gedeelten aan zal halen vanavond en waarbij ik je vraag om met mij mee te lezen, waar we beginnen in Filippenzen hoofdstuk 3 en daarna uit de eerste Johannesbrief. Filippenzen hoofdstuk 3. En boven de boodschap van vanavond heb ik gezegd: de hoop die ons reinigt. De hoop die ons reinigt. Ik lees, zoals u van mij gewend bent, uit de herziene Statenvertaling. We beginnen in Filippenzen 3, het 17e vers, tot en met het 21ste vers, het einde van het hoofdstuk. Daar staat het volgende. Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu ook onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, Hun God is de buik en hun eer is in hun schande. Zij bedenken aardse dingen. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. En dan uit 1 Johannes hoofdstuk 3 nog een paar verzen. Daar lezen we van de eerste drie verzen. 1 Johannes 3. Zie hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat ze hem niet kent. Geliefde, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn, want wij zullen hem zien zoals hij is. En een ieder die de hoop op hem heeft, reinigt zich zoals hij, de Heer Jezus, rein is. Tot zover deze twee gedeelten. Wat ik zei, we gaan nog meerdere gedeelten bekijken, maar dit ter inleiding. Het thema van vanavond is de hoop die ons reinigt. En voordat we daarover na gaan denken, willen we eerst nog een lied zingen. En dat is Johan de Heer 989. Als een hert dat verlangt naar water. Johannes de Heer 989. Broeders en zusters, ik hoop dat je dat van bent. En dat je behoort bij dat ene lichaam, dat lichaam van de Heer Jezus Christus. En dat als je dat nog niet bent, dat dat de laatste avond is voor je vanavond. Maar dat je toegevoegd wordt tot dat huisgezin van God. We hebben allemaal wel eens gehoord van de uitdrukking hoop doet leven. Hoop doet leven. En je ziet nogal eens een auto rijden met een sticker op de achterkant, met een regenboog. En daar staat dan op: er is hoop. Nou, als je dat ziet op de snelweg, dan moet je de volgende keer misschien eens een keer tuteren. Want dat zou heel goed kunnen zijn dat dat een broeder of een zuster van je is. En dan heb je zo onverwachts gemeenschap op de snelweg. Gemeenschap met de drie enige God. En dat op de snelweg. Dat kan dus. En dat kan je bemoedigen. Maar dat kan die andere ook bemoedigen. Dus wees alert. Mijn zoontje die ik heb meegenomen leest allemaal nummerborden. En de landen waar de auto's vandaan komen. Maar misschien zie je wel zo'n sticker. Er is hoop. Dat is een bemoediging. Een hoopvolle bemoediging. En ik heb een aantal jaren bij ons thuis tijdens en na de paasdagen een poster opgehangen. Als je misschien niet weet hoe je je buren moet bereiken, nou dan hang je je huis gewoon vol met posters. En daar stond op: er is hoop, want Jezus Christus leeft. Een hoopvolle boodschap. Wat kan je beter aan je buren meegeven dan die boodschap? Er is hoop, Jezus Christus leeft. En wie kent niet die drie christelijke metgezellen, geloof, hoop en liefde. Die horen bij elkaar. Het geloof, weergegeven in een kruis. De hoop, weergegeven in een anker. En de liefde, weergegeven in een hart. Nou, ik heb mijn vrouw ooit eens dat hangertje cadeau gedaan. Ze heeft of een Davidster om, of ze heeft geloof, hoop en liefde om. Nou, dat is altijd goed, hè? Geloof, hoop en liefde. Maar met name die tweede, de hoop. Het anker van de hoop. Dat beeld moet je even vasthouden, het anker. Dat geeft vastigheid. Dat geeft zekerheid. Kortom, hoop, verwachting behoort tot de kern van het christelijk leven. Dat is niet iets wat de ene wel heeft en de andere niet. Maar bijbels gezien behoort de hoop tot ons basispakket. Dat hoort er helemaal bij. Hoop, uitzicht, verwachting, verlangen, hoop. Een christen, en ik weet dat er hier mensen zijn die lijden, die hebben geleden en die mogelijk in de toekomst zullen gaan lijden, ook lichamelijk. Maar een christen mag altijd hoop hebben. Niet zomaar een vaag uitgesproken verwachting, maar gegronde, gefundeerde hoop. Daar kom ik zo nog op. En u heeft het woordje hoop in ons alledaags taalgebruik vaak een twijfelachtige en een heel onzekere lading. Hoop. Als we op vakantie gaan, dan hoop je op mooi weer, toch? Daar ben je dan blij mee. Hoop op mooi weer. Je weet niet zeker, maar je hoopt erop. En jongens, misschien heb je wel examen gedaan de afgelopen 2 weken en moest dat examen Frans wel uitgesteld. Moest je later doen. Maar je hoopt op een goede uitslag. En als ouders of als grootouders hoop je daarop. Maar zeker weten doe je het niet, toch? Je hoopt erop. Ben erop betrokken. Ziet er naar uit dat er een positief eindresultaat binnenkomt. En misschien in een heel andere situatie u wacht op de uitslag van een medisch onderzoek. En u hoopt op een positieve uitslag van de arts. En niet dat er een slecht nieuwsgesprek zal volgen. U weet het niet zeker, maar je hoopt erop. Je hoopt erop. Laten we er het beste maar van hopen. En in sommige rouwadvertenties kom ik het nog wel eens tegen, dat iemand gestorven is in de hopen des eeuwige levens. En vergis je niet, het is Titus die dat schrijft in hoofdstuk 3, het 7e vers. Alleen, ik merk nog wel eens in de praktijk dat dat heel verkeerd gebruikt wordt. Eigenlijk ook een beetje in de trant van, nou laten we het beste er maar van hopen. Hij was toch een serieuze man. Was niet onverschillig. En zij zong zo graag dat en dat lied. Laten we maar hopen dat het in de hopen des eeuwige levens. Maar dat is niet wat Titus bedoeld heeft, hoor. De hoop waar Titus daarover spreekt, dat is een volkomen zekerheid. En geen twijfel. Geen twijfel. Maar zekerheid. En het is jammer dat wij dat woord hoop verkeerd uitleggen, verkeerd toepassen. Want hoe wij in het alledaagse leven over hoop spreken, de ellende daarvan is dat we op dezelfde manier kijken naar het bijbeltje woordje, naar het bijbelse woordje hoop. En als je dat doet, dan maak je een grote misstap. Want dan zou de hoop waar de Bijbel het over spreekt net zo twijfelachtig onzeker zijn als het weer waar je op hoopt als je op vakantie gaat. Nou, dan komen we er toch karig af. Als dat dan de hoop is die de God van hemel en aarde ons kan geven, de schepper van alle dingen, als dat het enige is wat hij kan geven, die onzekerheid. Dus we moeten dat beeld wat wij van het woordje hoop hebben en de uitleg die wij aan dat woord hoop verbinden, naast ons neerleggen, afstand van doen en focussen. Wat bedoelt de Bijbel nu met hoop? En dat, nadat ik gezegd heb dat hoop behoort tot de kern van het christelijk leven. En al de uitspraken die ik net noemde, het heeft allemaal een bepaalde mate van onzekerheid. We weten het niet zeker, we hopen erop. Laten we het beste er maar van hopen. Maar, als de Bijbel spreekt over hoop, dan impliceert het woord hoop altijd vastigheid en zekerheid. En daarom ben ik blij, dankbaar, enthousiast, gemotiveerd, gedreven om vanavond het evangelie te verkondigen. Omdat ik je niet een onzeker fundament meegeef, maar omdat ik Christus verkondig. En Paulus noemt de God van de Bijbel in Romeinen 15 vers 13, wie weet het, de God van de hoop. Dat is de God die ik mag verkondigen. Niet een twijfelachtige God, maar een God die doet wat hij zegt. En die vervult wat hij belooft. Hem verkondigen wij. En dat moet je vanavond vastigheid geven. Zekerheid geven. In een onzekere wereld. Je kan vandaag denken dat je zekerheid hebt. En van de week iets in je lichaam voelen wat heel je wereld op zijn kop zet. En dat je alle menselijke zekerheid kwijt bent. Maar dan verkondig ik je vanavond de God van de hoop. Lees het maar naar Romeinen 15 vers 13. Een christen is iemand die gegronde en gefundeerde hoop heeft. Daar kom ik later nog op terug. Maar nu mijn vraag aan het begin van deze boodschap. Nu ik dit gezegd heb. Bent u, ben jij zo iemand? Bent u, ben jij een hoopvol mens? En dat niet omdat alles voor de wind gaat. Want dan is het niet zo moeilijk. Dan kan je tegen een ander zeggen, joh, kop op, die kant op. Maar daar kopen we je niet zoveel voor. Ja, dan krijg je van die schrale troostwoorden. Ja, mijn zus had het ook. En mijn zwager die heeft het ook gehad. Maar we moeten elkaar bijbelse grond geven. Echte grond voor hoop en zekerheid en vastheid. In positieve tijden, in droevige tijden. Hoe het ook zij. Maar bent u zo iemand? Met reële verwachting, met hoop, met uitzicht. Sla eens op Efeze 2. Want dat is belangrijk dat je dat vanavond 100% zeker weet. Hoop. Wat zegt de Bijbel? In Efeze 2, het 12e vers, aangrijpend, waar Paulus spreekt over het mysterie dat Jood en Heiden één zijn geworden in de Heer Jezus Christus. Hij zegt in het 12e vers van hoofdstuk 2, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Dit is de situatie als u Jezus niet persoonlijk kent. En we kunnen dat allemaal mooier maken. En we kunnen zeggen, er zijn meerdere wegen die tot de Vader leiden. En we kunnen zeggen, het komt uiteindelijk allemaal wel met iedereen goed. De Bijbel zegt, als je Jezus niet persoonlijk kent, dan heb je geen hoop. En dan ben je zonder God in de wereld. Aangrijpende werkelijkheid. En dit moet ik je vanavond zeggen. U of jij die hier misschien zit en je stoel warm houdt of uit nieuwsgierigheid bent gekomen. Als je Jezus niet kent, heb je geen hoop. Dan ben je een hopeloos geval. Dan ben je reddeloos verloren. Dit is wat de Bijbel zegt. En jouw schijnhoop, luister goed, zal op de dag van uw sterven, of bij de komst van Jezus, uw hoop, uw schijnhoop, zal blijken een luchtbel te zijn. Mijn kinderen, die doen nog wel eens aan bellen blazen. En dan pakken ze dat potje en dan blazen ze. En de ene duurt wat langer, dat hij heel blijft, dan de andere. De ene is wat groter, de andere wat kleiner. En die grote, die hebben een hele mooie glans, lijkt heel indrukwekkend. Maar je hoeft maar te blazen. En hij is weg. Dit is de hoop van mensen die leven zonder Jezus. Het lijkt misschien heel wat. Het houdt het nog een tijdje vol. Maar op de dag van je sterven zal alle hoop je wegzinken. En als Jezus komt, wat heb je dan nog over aan hoop? Je zal zeggen, daar word ik nou niet vrolijk van vanavond. Ik hoop dat je er echt niet vrolijk van wordt, nee. En dat je vanavond gaat inzien dat alle hoop die jij jou hebt voorgesteld buiten God is uiteindelijk allemaal klaar te gaan. Het is als een zeepbel, als een luchtbel. En er blijft niets van over. Maar ik mag verder gaan vanavond. Sla eens op, Jeremia 29. En dat is zo rijk. En ik heb die tekst in mijn Bijbel onderstreept. Ik heb hem geel geasseerd. Als het ware, hij knalt eruit. Het volk van God was weggevoerd in ballingschap. En Jeremia, de man van God, de profeet van God, mag het vaderhart van God, Gods gedachten aan zijn volk bekendmaken. En onderstreep die tekst in je Bijbel. Jeremia 29 vers 11. Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere, 5 hoofdletters, de verbondsgod, degene die gezegd heeft, ik ben die ik ben. En ik zal zijn die ik zijn zal. Is dat rijk of niet? Mensen, moet je altijd maar afwachten. Ik heb van de week op Urk gesproken. Ik zeg, vestig alsjeblieft je hoop niet op mensen of op instituten of op kerken. Want die stellen allemaal teleur, vroeg of laat. En als u nog niet teleurgesteld bent, dan komt dat nog in je leven. Bereid je erop voor. Maar ik verkondig je, Yahweh, de eeuwige. De ik zal zijn die ik zijn zal. De getrouwe, de waarachtige. En wat zegt hij? Ja, ik heb gedachten over u. Toen tegen Israël, maar ik heb vrijmoedigheid om het vanavond tegen jou te zeggen. Zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u, om jou, die nu nog zonder hoop bent, om u toekomst en hoop te geven. Dat is de boodschap vanavond. Is dat rijk of is dat rijk? Dat je echt, nee, dat je geen luchtbel vanavond aangeboden krijgt, een zeepbel, zoals mijn zoontjes, maar ik mag vanavond je zekerheid aanbieden. Tot in eeuwigheid. Omdat de Heer het zegt. Hij heeft een verlangen. Dat spreekt hij uit. Hij had ook voor zichzelf kunnen houden. Moet je goed beseffen. Hier. Dit boek. Dat is de openbaring van het vaderhart van God. Hier kijk je God recht in het hart. Heb je zo eens je Bijbel gelezen? En zijn verlangen. Kijk, als ik hou van mevrouw. Dan moet u even van uitgaan. U kent haar niet. Maar ik hou van haar. En als ik een verlangen heb, dan moet je daar niet mee blijven lopen. Dan moet je dat uiten naar elkaar. Dat is heerlijk. Dat is de rijkdom van het huwelijk. Waar of niet? Dan spreek je dat uit. Dan wordt die ander blij van en zelf wordt er ook door bemoedigd. Ik hou van je. God heeft zijn hart niet verborgen gehouden. Dat vind ik zo rijk. Ben je nog blij met je Bijbel? Want in dit boek, in deze Bijbel openbaart God dat hij jou een hoopvolle toekomst wil geven. En dat zijn gedachten van vrede zijn en niet van kwaad. Nou, ik had nou al amen kunnen zeggen. En dan hadden we een half uur kunnen gaan lofprijzen met elkaar, toch? De God die jou gemaakt heeft, de hemel en de aarde gemaakt heeft, die geeft dit vanavond aan jou door, voor zover je er nog niet van overtuigd was. En dat doet hij niet om je iets aan te bieden en het later weer terug te halen. Maar dit doet hij welmenend en ernstig. Opdat je het aan zou nemen. En voor het eerst in je leven vaste grond onder je voeten krijgt. En een hoopvolle toekomst. In een onzekere wereld. Wat een God. En wat een eer om dit te mogen verkondigen. Je zal zeggen, maar hoe krijg ik die hoopvolle toekomst? Nou, lees even verder. Vers 12. Het gold toen voor Israël en vandaag voor elke ziel die hem aanroept. Dan zult u mij aanroepen en heen gaan. U zult tot mij bidden. En ik zal naar u luisteren. Niet een God op afstand. Niet een God van wetten en regels. Maar een luisterende God. Een sprekende God. Een horende en een verhorende God. Dat is de God die ik verkondig. De God van de hoop. Wat rijk. En dan zegt hij in vers 13. U zult mij zoeken en vinden. Spurgeon heeft gezegd. Als je God nog nooit gevonden hebt, dan heb je nooit oprecht gezocht. Nou, dat moet je vandaag eens in de kerk zeggen. Als je God nog nooit gevonden hebt, heb je nooit oprecht gezocht. Nou, hier staat het. Spurgeon niet verzonnen, Jeremia zei het al. Wanneer u naar mij zult vragen met uw half hart, dan zal ik horen. Nee, dat staat er niet. Dat is het probleem vandaag. Velen willen op de voorste rij zitten, ja hier niet, maar boven straks wel. Maar met een half hart God zoeken. Nou jongelui, ik zeg het maar een beetje populair, forget it. Dat wordt het niet. Als je mij met heel je hart zoekt. Gods ogen, hè, die lopen doorlopen de ganse aarde, zegt de kronieken. Om krachtig bij te staan. Hen, wie? Beetje half om half? Beetje half van de wereld en half? Nee, waardeloze toewijding is dat. Die wiens hart volkomen naar me uitgaat. Dat is hier ook. Dus de God van de hoop wil zich laten kennen en wil zich meer en meer openbaren aan wie? Aan hen. Je hoeft niet intellectueel te zijn. Troost je met die gedachten. Niet allerlei theologische dogma's in je hoofd hebben. Troost je met die gedachten. Wie wil, die komen. En wie dorst heeft vanavond, die nemen van het water van het leven om niet. En die krijgt daarbij de belofte. Wie mijn vlees eet, mijn bloed drinkt, wie het water des levens tot zich neemt, het brood des levens, zal in eeuwigheid geen dorst meer hebben. Heb je gelijk verzadiging. Compleet, hè? Een compleet plan van de God van Israël, die zich uiteindelijk ook aan ons als heidenen openbaart. Gaan we terug naar het Nieuwe Testament. Het is een beetje bijbelstudie, maar dat maakt niet uit. Colossense 1. Ik wil dat je het vanavond ziet en dat je het pakt. Het is zo rijk. Die God openbaart zich als de God van de hoop. Paulus zei het, Jeremia getuigde ervan. Het is een God die zich laat vinden. En wat lezen we in de Colossense brief? Het eerste hoofdstuk. Het 27e vers. Zo rijk. Ja, je blijft onderstrepen in je Bijbel. Er staat, aan hen heeft God bekend willen maken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen. Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Dus je zegt, Jacques, wat houdt die hoop in? Nou, zijn persoon. Het is een hoopvolle man. De man van smarten. En tegelijkertijd de God van de hoop. Wat een mysterie. Hij is alles in één. Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Jezus Christus is onze hoop en hij is direct de inhoud van de hoop. En dan vers 28. En hier heb ik van de week is dit diep bij me binnengedrongen. Dit is de enige reden dat ik vanavond hier ben. Wat hier staat. Echt. De Heere weet het. Hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens terecht wijzen en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat, met als doel, wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. En daarvoor, ik zeg het Paulus na, span ik me in. Span ik me ook in. En strijd ik. Daarom ben ik hier. Om u, om jou, Christus, te verkondigen. De hoop op de heerlijkheid. Het moet om hem gaan. Als het in een gemeente niet meer om hem gaat, dan moet je weg. Dan moet je weg. Als het alleen om theologie gaat of dogmatiek gaat, dan moet je weg. Als het alleen over de gaven gaat of zweverige toestanden, dan moet je weg. Het moet om Christus gaan en hem alleen. Want als ik hem zie, dan heb ik het leven. Want degenen die gewond waren en keken op de koperen slang, die hadden het leven. En misschien zeg ik, ik heb geen kracht. Nee, er waren er meerdere die geen kracht hadden. Maar één blik op Jezus. En je hebt het leven. Het gaat altijd om hem. En om hem alleen. En dat maakt mijn hart blij. Dat oude lied zegt, spreek mij van Jezus, mijn heiland. Want ik hoor toch zo gaarne zijn woord, zijn stem. Om hem gaat het. Christus, de hoop der heerlijkheid. Ik verkondig hem. Ik predik je de Heer Jezus. De hoop op de heerlijkheid. Waarom? Waarom? En dan gaan we naar de Johannesbrief. Zodat je vanavond, als je hem nog niet kent, je niets anders kan doen dan je eigen overgeven. Ik weet het uit mijn eigen leven. De zomer van het jaar 2000. De liefde van God. Zo overweldigend in mijn hart. Dat ik altijd dacht, ik wil wel, maar u wil niet. Heb je het ook gevoel wel eens gehad? Ik was helemaal geschikt. Totdat God zo overweldigend zijn liefde in mijn hart uitstortte. Hoe dan? Zweverig, aparte toestanden door de verkondiging van het evangelie. Zoals ik vanavond zeg. Christus, de hoop der heerlijkheid. Hij is het geheim. En dat is dus de reden waarom ik hem verkondig. En een tweede. Voor u, voor jou. Die gelooft. Dat vanavond je hoop verlevendigd wordt. Want lieve mensen, we zijn wederom geboren, zegt Petrus, tot een levende hoop. En je moet getuigenis kunnen geven van de hoop die in je is. Een christen is een mens met hoop, met verwachting, met uitzicht. Gefundeerde hoop, gegronde hoop. Omdat het een persoon betreft die gezegd heeft, ik ben gisteren en heden dezelfde. En dat tot in de eeuwigheid. Die gezegd heeft en zichzelf bekend gemaakt heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En broeders en zusters, onze hoop, hè, let nu goed op. Heel veel mensen, personen en omstandigheden en de tegenstander, die willen die hoop uit ons hart roven. Herken je dat in je leven? Ik heb met veel vrijmoedigheid van de week op Urk gesproken. En er zei een man, die zei, jongen, pas je op wat er van de week in je leven gaat gebeuren. En ik begreep wat hij bedoelde. God was zo tegenwoordig. Hij heeft zo tot mensen gesproken. Je kan dat tegenstander niet hebben, hoor. Als je dan hoopvol naar huis rijdt, dan rijd ik zingend uit Urk naar huis. Dat is mooi. Omdat je God ontmoet hebt. Nou, die hoop in mijn hart en die blijdschap en die vreugde en dat uitzicht, dat wil de tegenstander uit je leven roven. En dat willen mensen ook uit je leven roven. En heel vaak nog godsdienstige mensen ook. Maar je moet die hoop in je hart koesteren. En ik ben naar Ermelo gekomen om je ook te bemoedigen. Want wij hebben een hoop die door niets en door niemand uit je leven kan worden weggehaald. Mits je je maar op de Heer Jezus Christus blijft richten. De hoop der heerlijkheid. Laat dat niet gebeuren. Personen, omstandigheden, ze kunnen ons bemoedigen, ontmoedigen. Maar ik wil je vanavond bemoedigen. Blader is 1 Johannes 3. Dat is zo rijk. Ik heb gelezen over de hoop daar. Wat zegt het tweede vers? 1 Johannes 3 vers 2. Geliefden. Wat een aanspraak, hè? Ja, dat zeg je misschien wel eens tegen je man of tegen je vrouw of tegen je kinderen. Maar geliefd is dan een beetje ouderwets. Maar goed, de God van hemel en aarde zegt vanavond, er is een kind. Geliefden. Heel veel vermaningen beginnen zo, hè. Je bent geliefd door de vader, maar ik moet je wel opvoeden. Begrijp je? Ik heb kinderen hartelijk lief, maar er is wel tucht in ons gezin. Begrijp je? Geliefde. Zo begint hij. Dat is de aanspraak die dat komt recht uit zijn hart. Er staat, geliefde, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Dat vind ik zo mooi, hè. Maar wij weten, kom ik zo nog op. God houdt van u. En als kinderen van God wandelen we in deze bedeling door het geloof. En we leven in de hoop. En in die tijd dat wij nu leven, is God in u, jou en mijn leven. En misschien vind je dat soms wel eens heel pijnlijk. Maar is die ons aan het vormen? Want Christus is de hoop der heerlijkheid. Om hem gaat het. En God is bezig door zijn woord en door zijn geest om Christus in mij meer en meer te openbaren. Mag ik eens vragen, de laatste keer, ik weet niet meer wanneer het was dat ik hier was. Maar ben je veranderd? Ben je meer op de Heer Jezus gaan lijken? Ja, ik heb meer theologie tot me genomen. Nee, dat vraag ik niet. En dat is een gezond proces. Dat wij groeien. Dat wij meer gelijkvormig worden. Dat we anders zijn nu als dat we toen waren. Omdat ik zo'n geweldenaar ben? Nee. Kijk, met wie je omgaat, daar word je mee besmet, hè? Toch? Als je veel met Jezus omgaat, dan ga je als vanzelf op hem lijken. Echt waar. Dat zie je met een jong stelletje ook. Daar hebben ze verkering. En eerst niks mee te beginnen met die jongen. En heeft hij een vriendin. En zijn schoenen veranderen en zijn haar en zo. En dat zit allemaal in één keer heel anders. Zijn moeder een half jaar getopt, kreeg niks voor elkaar. En dat meisje is 2 weken in huis. Hele andere jongen. Ja, dat lijkt op elkaar, hè. Gaan met elkaar om. Eenvoudig voorbeeld. Maar zo is het ook, daar waar ik omgang met God heb. Ga ik op hem lijken. Omdat hij zijn karakter meer en meer in en door mij heen gaat openbaren. Dat is de periode hier en nu. Het vormingsproces, en dat woord moet je even vasthouden om het zo dadelijk te begrijpen. Dat vormingsproces is nu in volle gang. En houdt dat nou een keer op? Houdt dat vormingsproces een keer op in ons leven? Nou, dan moet je 1 Korinthe 15 even opslaan. Het is zo mooi om die verbanden in de Bijbel te zien. Paulus heeft daar een indrukwekkend betoog gehouden over de opstanding van Christus. De opstanding uit de doden. En dan komt hij in vers 51. En dan heeft hij het weer. Paulus is de apostel van de geheimenis, hè? De onthullingen, de openbaringen. Dat wat eertijds verborgen was, mocht hij openbaren, mocht hij onthullen. Om het zo te zeggen, hij mocht het doek eraf halen. De gordijnen van het podium gingen weg, werd zichtbaar. Paulus mocht geheimenissen onthullen. En wat zien we dan in vers 51 van 1 Korinthe 15, het volgende. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden en ook wij zullen veranderd worden. Vertroost elkaar met die woorden. En dat vormingsproces, dat gevormd worden naar de Heer Jezus, Romeinen 8 vers 29, dat krijgt hier zijn volledige bestemming. Want wij zullen veranderd worden in een punt van de tijd staan. Dus dit is nog langer dan een punt van de tijd. Dit. Nou, dat is al niet veel. Dat is een mysterie. Daar kan ik niet bij. Maar Paulus die onderwijst het ons en die bemoedigt ons daarmee. Daar wordt geschreven over een verandering in een punt van de tijd. Daar zou je eigenlijk een paar minuten over na moeten denken. Dat is niet een vage hoop, dat is een zeker weten. Heerlijk is dat, hè? Paulus is de man altijd van, ik weet het. Overtuigd, innerlijk. Innerlijk. Het wordt tijd dat we als christenen ook weer ergens voor gaan staan, hè? Ik weet het. Niet bedweterig, maar vanuit het woord van God, overtuigd door de Heilige Geest. Nu ik dit gezegd heb vanuit 1 Korinthe 15, hè, in een ondeelbaar ogenblik, veranderd worden. Wat lezen we dan in 1 Johannes 2? 1 Johannes 3, sorry. Het volgende. Daar staat, we zijn kinderen van God, maar het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. En er komt een moment dat de Heer Jezus geopenbaard wordt. Dat wil zeggen dat hij achter, mag ik het even wat platvloer zeggen, maar dat hij achter de gordijnen vandaan komt. Hij openbaart zich. Hij wordt weer zichtbaar voor het oog. En met dat hij geopenbaard wordt, is een beetje technisch misschien, maar wordt 1 Korinthe 15 realiteit. Op dat moment dat hij openbaar wordt, is er sprake van die punt van de tijd waarin jij en ik gaan veranderen. En dan gebeuren twee dingen. Indrukwekkend, want dat is de hoop waarover gesproken wordt. Dan zegt hij, dat wij hem gelijk zullen zijn en dat wij hem zullen zien zoals hij is. Even alles op een rijtje. De hoop. De verandering van ons in een punt van de tijd. Wanneer gebeurt dat? Met het openbaar worden van Christus worden jij en ik als gelovigen veranderd. Dan is het vormingsproces ten einde en zullen we Jezus zien zoals hij is. Dat is de boodschap van vanavond. Hoopvol of niet hoopvol? Nou, dat is toch heerlijk? Dat is zo rijk. Geweldig. Als Christus geopenbaard is. Als hij zal verschijnen. Nou, wat betekent dat? Wij zullen Jezus gelijk zijn. Hoe moet ik dat verwoorden? Dat is een mysterie. Wij zullen hem gelijk zijn. Nou, wij krijgen dan deel aan de volle heerlijkheid van God. We zijn dus gelijk aan Christus als de verheerlijkte mens. We lijken nu al op. We hebben deel aan de goddelijke natuur, zegt de Petrusbrief. Maar wij zullen gelijk zijn aan Christus als de verheerlijkte mens. Het vormingsproces dan ten einde. Dan zingen we niet meer, Heer, maak mij een beeld van u. Zingen we niet meer. Dat zingen we niet meer. Want we zullen zijn zoals Hij is. En dan nog wat anders. Hè? We gaan Hem zien zoals Hij is. Ik heb net hiervoor gezegd dat de gelovige nu leeft door het geloof. Dat wil zeggen, God belooft iets. Luther zegt, je moet zo hard op de noot slaan dat de vrucht eruit komt. Zo moet ik met de belofte omgaan. Dus God belooft iets. En ik ga pleiten op dat wat Hij beloofd heeft. En ik mag dat tot me nemen. Dat is niet brutaal, is niet hoogmoedig. Dat is wat de Vader aan zijn kind belooft. En zegt, Heer, daar wil ik uit leven. Als God zegt, ik ben met je al de dagen tot aan de volleinde in de wereld. Heer, ik voel me eenzaam, ik zie het niet zitten. Maar ik pleit op uw belofte. U heeft gezegd, ik ben met u tot aan de volleinde van de wereld. Dan neem je dat tot je. Dan trek je daar troost en kracht uit. Zo leeft een gelovige. Dat is leven door het geloof. Maar dat gaat voorbij. Want ik zal hem zien zoals hij is. Het geloof gaat op dat moment, in die punt van tijd, over in aanschouwen. Wat een diepe ding, hè? Dat is hoog. Daar kan je toch eigenlijk met je menselijke verstand niet bij. En met dat ik het zeg, voel ik dat ik zat te stamelen. Wat een rijkdom. Dat is een hoopvolle boodschap. Hem zien zoals hij is en op hem gelijken. En weet je wat een christen nou kan zeggen met Johannes? Wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Nu al. Kan je daarvan getuigen? Als we straks koffie gaan drinken. Ik weet nog niet of ik het doe, maar ik zou iedereen langs gaan. En ik ga vragen, heb je heerlijkheid in Christus gezien? Wat zou je dan vertellen? Kan iemand wat vertellen? Weet je, wij kunnen veel beter vertellen wat het niet is, hè? Ik was pas op bezoek bij een oudere broeder die me af en toe een beetje coacht. En die zei, jongen, pas op dat je het niet altijd over de zandbank hebt. Hij vertelde een verhaal van een cruiseschip. Daar ging een man naar de kapitein toe. En die man die vroeg aan die kapitein, kapitein, weet u waar hier de zandbanken liggen? Hij zei, nou, ik weet er wel een paar te liggen, maar u weet ze niet allemaal. Nee, ik weet ze niet allemaal, nee. Oké. En toen zei die kapitein, maar weet je wat ik wel weet? Waar de vaargeul ligt. Dat weet ik wel. Ik hoef al die zandbanken niet te weten. En heel veel prediking vandaag, dat is zandbankenprediking. Alles wat het niet is. Maar kan je vanavond nou iets zeggen wat het wel is? Wat de Heer Jezus voor je betekent? Ik heb de heerlijkheid van Christus gezien. Wanneer? Straks? Nee, nu al. En ik ben veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Maar in die punt van de tijd, dan zal ik hem gelijk zijn. En zal ik hem zien zoals die is. En diezelfde broeder vertelde nog een verhaal van iemand die zei, nou, als ik je hier niet meer zie, dan zie ik je straks boven. Hij zei, nou, dan heb ik geen tijd voor je. Dan zie ik jou niet meer staan, want ik zal hem zien zoals hij is. Mag je zelf uitzoeken of er nog herkenning in de hemel is, maar ik geloof dat ik genoeg aan Jezus heb. Zo vol van hem, hè. Nu al, en straks ten volle, en dat in een fractie, in een ondeelbaar ogenblik. En nou zegt Paulus, ik heb er al iets van gezegd, die hoop die hij verwoordt, hè, de hoop die Paulus verwoordt is hem gelijk zijn zoals hij is, en dan dat het geloven overgaat in aanschouwen. Dat is de boodschap van hoop, die twee dingen. En Paulus spreekt in het tweede vers over wij weten. En dat, dan spreekt hij vanuit een stellige overtuiging, vind ik zo indrukwekkend. Wij weten, is dat niet in strijd met hopen? Nee. Dat lijkt tegenstrijdig aan elkaar, maar daarin zie je dat dat woordje hoop vastigheid en zekerheid is. Want dan zou hij eerst zeggen, wij weten, en dan heeft hij het over, nou ja, hopen maar. Laten we maar het beste van hopen. Het is een aardige gedachte, die toekomstverwachting. Maar laten we het beste maar van, nee. Hij zegt, wij weten. Zeer stellig. En hoe komt het dat Paulus stellig kan zijn? En dat is ook mijn stelligheid vanavond. Dat is de reden waarom ik zo stellig ben. Dat is de reden waarom ik zo zeker ben. Niet omdat ik zo'n zeker figuur ben. Maar omdat ik de God van de hoop verkondig. Die gezegd heeft. Ik zal niet beschamen degene die op mij vertrouwen. Hem verkondig ik. En dat geeft zekerheid. De hoop waar Paulus over spreekt. Is gegrond en gefundeerd in de belofte. En in de profetieën van God zelf. En daar gelooft hij in. En daarom heb je hoop. En omdat mensen vandaag meer in mensen geloven dan in God, zijn ze hopeloos. En mijn vraag is, jij die belijdt een christen te zijn, geloof je dit woord nou meer dan een mensenwoord? Mensen kijken mij soms ook wel eens aan en zeggen ze, je gelooft het, geloof ik, hè, wat je zegt. Ik zeg, ja, ik geloof wat ik zeg. Ik sta er ten volle achter. Omdat God het zegt. Wij moeten meer gaan staan op de belofte van onze Heer en Heiland van onze God. En als we daarop gaan staan, dan wordt in ons hart de hoop opgewekt. En dan leven we als hoopvolle mensen. Dit is de reden van de hoop. De belofte en de profetieën van God. En nou vers 3, daar ga ik mee afsluiten. Ik heb mooie dingen gezegd. Ik heb iets gezegd over het zonder God leven, zonder hoop in de wereld. Ik heb iets gedeeld over de verkeerde uitleg van het woordje hoop. Ik heb het vaderhart van God verklaard. Jeremia 29, hoopvolle toekomst. Voor degene die hem met een heel compleet, volkomen, toegewijd hart zoekt. Ik heb iets gedeeld over de verandering in de punt van de tijd. Hem zien zoals hij is en hem gelijk zijn. Maar nu kom ik bij een toch wel ernstige afsluiting. Ik heb inmiddels in mijn leven in allerlei kringen gezeten. En bij de ene hebben ze het altijd over de toekomstverwachting. In een andere kring kom ik, daar hebben ze het altijd over Israël. In weer een derde kring, daar hebben ze het altijd over de heiligmaking. En in de vierde kring, daar hebben ze het altijd over lofprijzing en aanbidding. En in de vijfde kring, daar weten ze exact wat de juiste zangbundel is en wat niet. En tot welk nummer die kan lopen en welk nummer niet. Maar waar gaat het om? Niet om allerlei theologie. Niet dat ik exact de toekomstverwachting uiteen kan zetten tot in detail. Want luister nu goed. Als deze hoop uw hoop is, dan moet je daar niet alleen over praten. Moet je ook doen, dat je hoop hebt. Maar dan moet dat in je leven zichtbaar worden. En dat is altijd waar je het aan kan toetsen. Iemand kan zijn mond en zijn hoofd vol hebben over de Bijbelse toekomstverwachting. Maar als niet in zijn leven zichtbaar is dat die zichzelf reinigt, dan is het voor God van nul en geenerlei waarde. En dat is misschien wel een scherpe gedachte in de Maranatha-samenkomst in Ermelo. Maar het is wat de Bijbel zegt. We hebben niet iets, een soort pronkjuweel waar we mee pronken en wat geen uitwerking in ons leven heeft. Begrijp je wat ik bedoel? Dat is heel belangrijk. Leer hebben we genoeg. En ik heb al eerder gezegd, als leer niet levend is, dat is wat je onder je schoen plakt. Dat is dood. Doodleer. Maar de leer van de Bijbel, ook aangaande de toekomst van onze Heer Jezus Christus, dat is een leer die zichtbaar wordt in het leven. Want wat staat er? Die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf. En welke standaard houden we dan aan? Van de gemiddelde christen in Nederland? Nee, die reinigt zich zoals hij rein is. Wie is dat? Dat is niemand minder dan onze Heiland, waarvan de Vader zei: deze is mijn geliefde, in wie ik al mijn welbaar heb. Dat is de maatstaf, dat is de standaard voor ons heiligingsleven. Dat is een standaard. Ze verwijten mij wel eens: Jacques, bij jou moet je altijd nog wat. Nee, ik bied je een voorrecht aan om met deze God te leven. En misschien komt dat wel heel dicht bij je hart, dat kan, maar dat is ook mijn bedoeling. Dat is mijn bedoeling. Dat is de bedoeling van God. Dat wij niet alleen theoretisch iets weten, maar dat wij uit deze hoop gaan leven. En wat is het gevolg? Dat ik mezelf ga reinigen en dat ik een heilig leven ga leiden. Gelovigen zijn gereinigd voordat u straks naar me toe komt. Maar pas op. De verontreiniging die sluipt zo je leven binnen. Het gaat niet heel plotsklaps. Ik doe veel nazorg en ik zie altijd dat heel vaak de hoop en de blijdschap en de vreugde weggaat. Waarom? Waardoor? Doordat de zonde stukje bij beetje weer is binnengekomen. En ik heb het in mijn eigen leven ervaren, dus ik ben praktijkdeskundige. Maar toegewijde levens. Zicht en verwachting op de komst van de Heer Jezus. Dat leidt tot een leven van reiniging. Kijk. Een christen, die heeft geen varkensnatuur, maar die heeft een kattennatuur. Want kijk, een varken, die is mooi roze als je hem schoonspuit. Maar je kan hem spuiten en je hebt je slang nog niet opgerold. Of hij ligt weer in de modder. Hoe komt dat? Dat is de natuur van het beest, dat is zijn levenselement, de modder, de viezigheid. Daar voelt dat beest zich heerlijk in. Maar als een kat over een muurtje tippelt en hij valt er toch af en hij valt in de modder, nou dan gaat hij weg en dan gaat hij zijn eigen schoonmaken. Hoe komt dat? Nou, de modder is niet het levenselement van die kat. daar voelt hij zich helemaal niet op zijn gemak. Nou, een christen, daar bedoel ik niet negatief naar de zusters onder ons, maar die hebben geen varkens naar nu, maar een kattennatuur. Een kattennatuur. Je levenselement is niet meer de zonde. Waarom niet? Wie deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf. En als je vanavond hier bent en zegt, ja, ik heb de toekomst wel helder. Ik heb een brandend hart voor Israël. En ik kijk elke dag omhoog of de Heer Jezus al komt. Dat zei Spurgeon, hè? Spurgeon, als hij opstond, was het eerste wat hij deed. Deed hij het raam open en ging hij kijken of de Heer Jezus al kwam. En als hij geen verlangen in zijn hart voelde, dan ging hij zo lang op zijn knieën totdat verlangen weer brandend was. Nou, dat is misschien een goed voornemen voor de nieuwe week. Maar dat verlangen, als je dat hebt. Ik ben schrijnende gevallen tegengekomen van mensen die hier heel veel over spraken, maar waar de relatie met hun vrouw niet goed was. Die misschien wel elke Maranatha samenkomst bezoeken, maar die in de verhouding met hun vrouw, ja, daar valt nog wel wat aan te sleutelen. En dan kijk je wel omhoog, maar misschien moet je een keer naar de zijkant kijken. Oh, zij is er ook nog. Dat is je eerste roeping, begrijp je wat ik bedoel? Je kan kwijlen bij een visie, maar als je de onmin leeft met een broeder of zuster, moet je dat eerst goed gaan maken voordat je omhoog kijkt, hoor. Want wie deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf. Als je in onmin leeft met je kinderen, of broers en zussen onderling, dan kan je je mond wel vol hebben over kom Heer Jezus, kom. Maar dan ben jij misschien wel een verhindering in een gemeenschap met hem. Voel je hoe nauw het komt? We kunnen zingen en klappen en springen over de hoop die we hebben. Maar die hoop heeft een uitwerking in mijn leven. En je kan het beste mijn vrouw van de week bellen of dit waar is in mijn leven. Maar begrijp je wat ik bedoel? Want die, kijk, die weet wel dat ik die hoop heb. Maar die weet ook heel goed of mijn leven rein is en heilig. Of dat ik in de juiste verhouding tot haar sta en tot mijn kinderen en tot mijn... Voel je aan. Dit is wat de toekomstverwachting, als het goed is, vandaag uitwerkt. Reiniging. Heiliging. Toewijding. Wie deze hoop op hem heeft. En nu ga ik echt afsluiten. Maar ik wil je nog één parel meegeven. Dat is zo mooi. Hebreeën 6. De Bijbelse hoop, die reinigt ons. Dat doet wat met je. Je wordt een ander mens. Joh, wat is er met jou gebeurd? Vragen ze misschien van de week. Joh, ik heb toch een hoop in mijn hart. En daarom kom ik naar je toe. Ik wil dit en dit voor je belijden. Ik heb vroeger fout gedaan. Ik weet niet of ik dat hier wel eens heb verteld. Ik heb vroeger uit de portemonnee van mijn moeder gestolen. Dan had je een kerkportemonnee. Hè? Misschien heb je dat nog wel. Ik weet niet of dat er nog is. Maar... En dan had ik zijn geld eruit gestolen. En toen was ik al ouder, al getrouwd. En toen maakte het mijn heren dat bekend. En dan moet je 2,04 meter, dan moet je terug naar je moeder gaan. Heb je al kinderen? Dus ik zeg, maar moet je iets belijden. Wat kom jij nou doen? Ja, ik heb vroeger geld van u gestolen en ik wil het belijden. Ik moet gewoon weg uit mijn leven. Ik wil het gewoon tegen u gezegd hebben. Ik heb het tegen God gezegd, ik wil het tegen u ook zeggen. Ah jongen, het is je vergeven. Maar zo'n bevrijding joh, in je hart. En misschien zeggen de 80 mensen hier van wat een onzin. Nou, ik vind het heerlijk hoor. Dat wat in je hart komt, beleid het weg ermee. Schoonschip, leven in vrede en de hoop is levendig. Dat hè. Die reinigt zichzelf. Ten slotte, Hebreeën 6. Vers 19. Daar staat. Nu ik dit allemaal gezegd heb. Een slotwoord ter bemoediging. Van u voor jou, die de Heer Jezus hebt lief hebt. Deze hoop hebben wij als een anker. Daar ben ik mee begonnen, hè? Geloof, hoop en liefde. Hoop, symbool, anker. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel. Dit is zo mooi, hè? Dat vast en onwrikbaar is. Is hoop zeker of niet? Dat is zeker. En rijkt tot in het binnenst heiligdom, achter het voorhangsel. Daar is de voorloper voor ons binnengegaan. Namelijk, daar hebben we hem weer. De Heer Jezus Christus. We hebben alle heilsfeiten gehad inmiddels. Er staat er nog eentje uit. Hij komt weer terug. Maar hij is wel al naar binnen gegaan. Wat doet de schrijver van de Hebreeënbrief hier? Nou, dat is een beeld uit de scheepvaart. Zo'n mooi beeld. Zeer rijk. Wat gebeurde er bij laag water? Moest dat grote schip buiten de haven blijven. En wat deden ze dan? Dan gooiden ze dat anker uit en dan gingen ze met een klein roeibootje, met een voorloper. Die ging de haven in en dan hechten ze dat anker al vast op de plek waar die moest komen liggen. En dan was het alleen afwachten, wanneer wordt het hoogwater? En dan was het een kwestie van de lier ophalen. Want het anker lag vast, de plaats was al bepaald. Er was zekerheid en vastheid, toekomstverwachting, hoop dat ik op de plek zou komen waar ik mijn anker heb gelegd. Het was alleen wachten op het hoge water. Moet ik het nog toepassen? De voorloper. Hij is binnengegaan. Hemelvaart. En hij heeft het anker van de hoop van mijn ziel reeds vastgelegd. Zekerheid voor elke christen. Of je het voelt of dat het niet voelt. Maar ik verkondig het vanavond. Dat je met blijdschap in je hart naar huis gaat. Christus heeft een volkomen werk gedaan. En hij is binnengegaan. In het binnenste heiligdom. En hij heeft het bij vader vastgelegd, het anker. En dat is de hoop van mijn ziel. Vast en onwrikbaar. Het is slechts wachten op het hoge water. Wanneer komt hij? Dan haalt hij me thuis. Ik zal je brengen daar waar ik ben. Dit doet mij wat. Dat hij zo compleet te werk is gegaan, omdat hij weet, Jacques, jij bent een zwakkeling vanuit jezelf. Maar ik ga het volkomen voor je regelen. En ik ga je zekerheid bieden, vastigheid, dat je een hoopvol mens bent. In 2013, met zulke moedbenemende omstandigheden in de economie, op sociaal gebied, de maatschappij, geestelijke, kerkelijke vorm, heb jij nog hoop? Ik heb nog hoop. Waarom? Omdat mijn voorloper mijn anker al had neergelegd. En dat is mijn enige hoop. Ik schep geen hoop uit wat ik zie, heb ik vorige keer over gesproken. Maar ik schep hoop uit de belofte van God. Die doet wat hij zegt. En dan zegt dat oude lied. Kwam van de week in mijn gedachten. Die hoop moet al. En wat is er een leed? Ook in het leven van kinderen van God. Er zijn er hier. Die zouden één voor één hier getuigenis kunnen geven van hun leed. Maar die hoop neemt de leed niet weg. Geen welvaartsevangelie. Maar die hoop doet al ons leed verzachten. En daarom uit de grond van mijn hart. Broeders en zusters. Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, het hoofd omhoog. Want voor hen die het heil in Christus hebben meer, wachten zijn bergen vlak en zeeën droog. Amen. We gaan zingen. Er is een God die hoort.
Oh.
Vader in de hemel, we komen tot u in diepe dankbaarheid en verwondering over dat wat u vanavond gaf. Ik wil u zo danken, Heer, dat u mij dit woord gaf van de week op mijn hart om te spreken over de God van de hoop. En laat het voor een ieder van ons tot bemoediging zijn. Dat u dat goede werk in ons begonnen bent en dat u dat zal voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Vader, dank u wel voor de vastigheid van uw belofte. De zekerheid ligt niet zozeer in onszelf, maar die ontvangen we daar waar we ons vastklemmen aan u, een God die niet liegen kan. U doet wat u zegt. U vervult wat u hebt geprofeteerd. O Heere, we danken u voor uw trouw. O God van trouw, u verandert nooit. Wat een bemoediging vanavond. En het is zo mijn gebed, Heere. U kent ons aller hart. Misschien zijn we wel in hele moeilijke omstandigheden van ons leven gekomen. En kunnen we er niet meer overheen zien. Maar laat dit woord van vanavond diep, diep zakken en dalen in ons hart. En laat het kracht doen, Heere. Opdat we vanavond met moed en hoop en verwachting en uitzicht naar huis gaan. Omdat we een ontmoeting hebben gehad met de God van de hoop. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Die in de Heer Jezus Christus ook tot ons gekomen is. Dank u wel daarvoor. En ik bid u voor hem of haar. Die het misschien wel heel confronterend vond me vanavond. En die moet zeggen, ik ken de Heer Jezus niet persoonlijk. O God, laat ze niet naar huis gaan voordat ze zeker weten. Ik heb de vaste grond gevonden, waarin mijn anker eeuwig hecht. Ga met ons mee, Heren, dat we dit woord zullen bewaren als een Maria in ons hart. En dat we het als reine dieren zullen herkauwen. En dat we bekend staan als hoopvolle mensen, omdat we ons leven reinigen en heiligen tot eer van uw naam. Amen. We gaan een prachtig lied zingen, Johan de Heer 93. Jezus leeft in eeuwigheid en zijn shalom wordt werkelijkheid. En ondertussen wordt er dan een collecte gehouden. Nog niet naar huis, er is koffie en tijd voor een goed gesprek. Dus ik zou zeggen, blijf allemaal. Er is koffie voldoende, dus daar hoeven we niet voor weg te gaan. Ik geef u graag voor de nieuwe week de woorden mee die ik ook reeds heb aangehaald uit Romeinen 15 vers 13. De God nu van de hoop mogen u en jou vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven. Opdat, met als doel, u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Amen. Laten we tenslotte zingen. Johannes 6:55.